Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal volgaan. De rolmarktcommissie is nog dringend op zoek naar helpende handen voor 6 en 7 juni. Vrijdagavond zijn de mensen nodig voor het opbouwen en inrichten van de kramen en zaterdagochtend of middag voor de verkoop. Als u nog niet bent gevraagd of wilt graag meehelpen, meld u zich dan bij Hans Loller of Herma van Dijkhuizen. In de grote zaal van het Baken liggen de boekjes voor de rolmarkt klaar. Wij vragen u en jou om mee te helpen bij de verspreiding daarvan. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1. Juicht aarde, juich alom de Heer. En ook vers 4. Want goedertieren is de Heer. We zingen nu het eerste en het vierde vers van Psalm 100. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Heere, goedheid kent geen palen, loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan. Wie heeft lust de Heer te vrezen? De versen 4, 5 en 6 van Psalm 25. Het eerste en het vierde vers van Psalm 8 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Heer onze Heer, grootmachtig opperwijze, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, die broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 8. Via zijn knecht Mozes liet God aan ons weten op slechts 2 breekbare broze stenen tafelen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei, en u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u in gebed. Dat is de weg die u onszelf wijst, om de toevlucht te nemen tot u. Juist ook als we samen zijn gekomen in uw huis rondom uw woord. Samen zijn gekomen als mensen die broos en breekbaar zijn, we hebben dat al gezongen. Samen gekomen als mensen die het ook niet in de vingers hebben en hadden om uw wet, uw 10 woorden, tot een goed einde te brengen en goed in te vullen. Als we ons leven overzien, ook van de afgelopen week, dan moeten we het erkennen dat we hebben gezondigd, ons doel hebben gemist, dat u gesteld had en hebt en nog steeds hebt met ons leven. Om juist geen doelmissers te zijn, maar aan ons doel te voldoen. En dat is u groot te maken, u lief te hebben en het alles van u te verwachten. Daarom bidden we u ook, vergeef ons, o God, doe het weg, bedek het met het bloed van uw Zoon Jezus Christus, dat wat zich heeft gedrongen tussen ons en u in, en wat zich misschien ook alleen maar opstapelt, torenhoog, zodat wij er haast niet meer overheen kunnen kijken. Maar u ziet ons, u kent ons, u doorgrondt ons. En mogen we het dan alles aan u uitzeggen en voor u neerleggen? Heren, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het niet waard dat u nog naar ons omziet. Maar wees ons genadig. Want met dit te belijden zijn we toch alleen bij u op het goede adres. Heere God, ontferm u over ons. En wees zo tot een God die ons beschermt en ons in bescherming neemt, bij wie het goed is om te schuilen in voor- en in tegenspoed. Heere God, we bidden u voor allen met wie we verbonden zijn via de kerkradio of op een later tijdstip via internet. En we willen u vragen, we willen ook hen in de huiskamer of soms een ziekenkamer een God van nabij zijn. En dat we ons verbonden mogen weten onder het geklank van uw woord en ook mogen ophoren van wie u bent en wat u van ons vraagt. Heere God, we bidden u, laat uw woord zo zijn loop hebben in het midden van de gemeente. En zorg voor een ieder onzer in onze hoogst persoonlijke situatie. Wil ons een God zijn die als een goede herder wijdt en leidt. En dat zelfs, al gaat onze weg door een dal van de schaduw van de dood, u reikt ons uw stok en uw staf aan. Om niet uit te glijden, om niet te vallen, maar staande en gaande te kunnen zijn. Achter u aan. Heere God, hoor ons. Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Ik wilde samen met u lezen een gedeelte uit de brief die Paulus heeft geschreven aan Filemon. En daarvan de eerste 7 versen. Filemon 1, de versen 1 tot en met 7. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want we beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn. Broeder, tot zover onze schriftlezing. Wij willen met name stilstaan bij het laatste vers dat we lazen, waar Paulus schrijft: we beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn. Broeder, voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog van op toonhoogte 189 de verzen 1, 2 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld, geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee, dat ons geen drift en pijn verbindt, blind, geen hartstocht ons verward. 1, 2 en 5 van op toonhoogte 189. Gemeente des Heren, het gaat niet best met de brief. Alhoewel, afgelopen vrijdag kreeg ik er nog een handgeschreven. Lang geleden. Maar toch gaat het niet best met die brief. Je hoort daar steeds meer en steeds weer over. Over PostNL, bezuinigingen, inkrimpingen. En die liggen steeds weer op de loer. Het schijnt onder andere te komen door onze e-mail. Ja, dat gaat sneller. Dat kost minder. En je hoopt tenminste dat er gelijk geantwoord wordt, per direct. Toch hebben we vanmorgen een brief voor ons. Een briefje. Mail. Post. Geen e-mail. Een brief zoals Paulus er zoveel geschreven heeft, maar dit is zijn kleinste, zijn kortste. En deze aan Filemon is toch ook wel een heel bijzondere. Een bijzondere brief, want daarin wordt een pleidooi gevoerd, een goed woord gedaan. Maar zover zijn we nog niet. We beginnen bij het begin. Paulus die doet het hier anders dan anders. Misschien is u dat opgevallen. Hij begint met zich voor te stellen. Dat is zo bij een brief in de Griekse wereld. Dan komt de afzender eerst. Wij zetten die op de achterkant. Maar hier staat de afzender eerst, Paulus. En deze keer zegt hij niet de apostel van Jezus Christus. Heb je het gezien? Hij schrijft deze brief als gevangene van Jezus Christus. En dat wijst in de eerste plaats naar de gevangenschap waarin Paulus verkeert op het moment dat hij deze brief schrijft. Nou, zeg maar gewoon, hij zit in de bak. Maar tegelijkertijd daarachteraan geeft Paulus weer dat het ook een bijzondere gevangenschap is. Hij is geboeid door Jezus Christus. Kijk, mensen hebben Paulus gevangen gezet. Misschien wel in een blok. Met zijn benen, met zijn voeten daarin, waar je niet zo makkelijk uitkomt. Maar het is in feite Jezus Christus die hem in deze situatie heeft gebracht. Het heeft iets dubbels. Dan heb je aan de ene kant die benarde positie, je zit gevangen. Maar aan de andere kant is het niet voor niets dat je opgesloten zit, want je hebt een riante positie als het is om Jezus wil. Om Jezus wil gevangen. Ja, het is waar, als je gevangen zit, dan kan dat heel zielig overkomen. Datzelfde gevoel hebben wij soms ook als we berichten horen en lezen over de vervolgde kerk. Maar lees hun getuigenissen maar. Dit zijn geen zielige mensen. Ook niet als ze in de gevangenis daarvoor belanden. Ook niet als ze daarvoor geslagen worden, of gepijnigd, gemarteld. Om Jezus wil niet zielig. De vervolgde kerk leeft, bruist. Als je gevangene bent om Jezus Christus wil, dan heb je ook wat te zeggen, dan heb je gezag. En dat blijkt ook wel uit het schrijven wat Paulus hier in de brief aan de orde laat komen. Paulus is dus de afzender, samen met nog iemand anders. Samen met Timotheus. Het is hetzelfde duo dat hier een brief schrijft als de brief aan de Colossenzen. Nou is deze brief aan Filemon niet gericht aan een gemeente zoals we dat gewend zijn van Paulus, maar aan een persoon. En die persoon is lid van een christelijke gemeente, Filemon. En dan kun je zeggen, ja, ik ken hem niet. Nee, ik ook niet. En toch, tussen de regels door, kun je wat lezen van wat voor soort man dit geweest moet zijn. Binnen die christelijke gemeente daar moet Filemon een vooraanstaand mens zijn geweest. Waarom? Nou, hij biedt onderdak aan een huisgemeente. Een kerkgebouw zoals wij dat hebben, Dat had men toen in de beginsituatie nog niet. En daar was zo'n gemeente vaak ook veel te klein voor. Men kon samenkomen thuis bij iemand. Een gemeente in de kinderschoenen had onderdak bij een van de gemeenteleden. Nou, en Filemon heeft dus zijn huis opengezet, maar moet ook een huis gehad hebben dat groot genoeg was om die christelijke gemeente onderdak te bieden. Paulus die noemt hem hier ook zijn medewerker. Dat betekent niet dat hij al met Paulus en Timotheus is opgetrokken, maar ik denk dat we dat moeten verstaan van dat komt nog. Ik heb jou nodig, jongen, Filemon. We hebben elkaar nodig. De dingen die komen gaan in deze brief. Daarin zal Filemon Paulus' medewerker moeten blijken. Maar bij voorbaat probeert Paulus hem alvast wat gunstig te stemmen, te vriend te houden en te vriend te maken. Best wel slim, best wel tactisch, best wel doordacht ook om het zo op deze manier te doen. En verder worden er dan nog een aantal andere mensen genoemd die ook tot deze gemeente behoorden. En die worden dan ook betrokken bij die huisgemeente. En in feite heel de gemeente komt onder de loep. En ze krijgen de genade en de vrede van God toegewenst. Onze Vader, Vader van de Heer Jezus Christus. En nou was het zo dat deze brief waarschijnlijk bedoeld was om in heel die gemeente, ook al was die gericht aan Filemon, te worden voorgelezen. In heel die gemeente. En daarmee wordt het probleem wat Paulus aan de orde brengt in het tweede gedeelte van die brief ook het probleem van heel de gemeente. Ja. En hoe ga je dan verder? Begon deze preek met brieven schrijven is uit de mode? Toch niet? Vanmiddag dan mag ik naar een van mijn vorige gemeentes, naar Waddinxveen. En daar zijn ze vakant. En ik mag daar een doopdienst leiden. 4 kinderen. En daar hebben alle 4 die doopouderparen een brief moeten schrijven aan hun kleine. Ja, het kind kan niet lezen natuurlijk. Maar dat gaat dan maar in het plakboek of waar ze die dingen ook bewaarden. En die brief, daarin moest de motivatie staan van de ouders waarom ze hun kleine lieten dopen. Dat is een idee, hè? Om dat eens schriftelijk mee te geven voor je kind. Het kan ook achteraf, hoor. Het kan ook nu nog. Misschien iets om vanmiddag achter in de tuin even ter hand te nemen. Waarom liet ik je dopen? Moet je eens doen. Dan worden er toch nog weer brieven geschreven. En je hebt de post er niet voor nodig. Je kunt het ze zo overhandigen. Ik vond het echt een briljant idee. Ik heb ook die 4 brieven mogen lezen. Heel indrukwekkend. Het waren geen standaardbrieven. Geen vooringevulde brieven van nou daar moet de naam komen, daar de doopdatum. Nee, heel persoonlijk van papa en mama aan die kleine. Idee. Nou, Paulus schrijft hier dus toch nog wel die brief. En hij begint dan verder ook met zijn dankbaarheid te uiten. Dat doet hij vaker. Hij dankt God altijd weer. En als hij Filemon noemt in zijn gebeden. Ik denk ook dat dat een trekje is van de gebeden van Paulus. En hij laat dat vaker zien. En we kunnen daar ook alles van leren. Dat hij dankt voor een ander. Voor een andere gemeente. Voor een ander mens. Als ik mijn gebedsleven onder de loep neem, dan is het vaak een vragen en een schrapen en een naar me toe halen. En daarbij ook nog eens een keer al mijn verlangens bij God, om zo te zeggen, op tafel neerleggen. Maar vergeet je niet vaak te danken. Dankbaar te zijn. Of zeg je misschien wel tot je eigen schrik en schaamte, ja, er valt helemaal niks te danken. Dat is ondankbaar. Als je tot die conclusie zou komen. Toch kom je tegen, hoor. Kijk maar in de spiegel. Overzie je gebedsleven maar eens. En als je er dan op let wat Paulus schrijft, waarvoor hij dankbaar is, dan valt het op dat er één woord telkens uitspringt. Heb je het gezien? Vorige week in de bevestigingsdienst ging het over dienen. Eén woord springt er vanmorgen erg uit. Liefde. Daar is Paulus, nou niet over gevallen, maar dankbaar over. En hij legde de vinger bij. Dat het hem opgevallen is. En dat het hem dankbaar stemt. En dat hij daarom God dankt. Groot maakt. En dan gaat het hier, als het gaat over liefde, niet om de een of andere liefhebberij. En dat kan, dat we een hobby hebben. En die het misschien in de gemeente ook goed doet. Maar dat zijn liefhebberijtjes. Vroeger zijn er wel eens christelijke gemeentes beschuldigd dat ze, dat is een Engels woord, aan lovebombing deden. Ze bombardeerden mensen, vooral nieuwkomers, met liefde, een gigantische hoeveelheid warmte. En zeg nou zelf, dat voelt goed en dat valt goed. Maar ja, dan is dat vaak liefde met het oog op klantenbinding. En dat is vaak maar tenminste houdbaar tot het weer ophoudt, eventjes maar, van korte duur. Liefhebben bij het leven. We hebben gisteren het schoolreisje gehad van de kerkraad. En toen zijn we een dag uit geweest naar Rotterdam. En hebben daar ook een wandeling gemaakt langs allerlei kerkgebouwen en ook vergane glorie van kerkgebouwen. En op een gegeven moment vroegen we aan de predikant daar, René van Loon, van wat is nou het geheim van je gemeente dat het toch groeit. Dat het toch verder gaat en doorgaat. En een van de antwoorden die hij gaf was toen de aandacht voor de enkeling. De aandacht voor de enkeling. En dat niet maar even bij binnenkomst met een hand. Nee, maar echt geïnteresseerd zijn in elk ander, in de enkeling. Nou, ga er maar aan staan. En dat laten we niet alleen over aan de kerkenraad. Zijn we allemaal toe geroepen. Aandacht voor de enkeling. Liefde, niet tenminste houdbaar tot. Niet met bijbedoelingen, maar van harte. En niet om er iets voor terug te krijgen. Die liefde wordt hier ook niet bedoeld. Het is schenkende, weggevende liefde. Van A naar B. En of het ooit van B naar A wordt, dat moet je afwachten. Niet zo van voor wat hoort wat. Nee, echte liefde. Gevende liefde, gunnende liefde, zo'n liefde, dat raakt het pastoraat, dat raakt het diaconaat, dat raakt het missionair bezig zijn, het gezonder zijn in deze wereld. En die wereld begint al in je eigen huis en bij je eigen buren. Heel je bezig zijn in de gemeente. Met je hoofd, met je handen, met je aandacht. Paulus heeft dat gehoord over de liefde tot de Heer Jezus en het geloof in de Heer Jezus en de liefde voor alle heiligen, gelovigen, medechristenen. Het is hem geboodschapt. Daar werd over gepraat. En die boodschap kwam verder. En die is Paulus zelfs ook in de gevangenis ter oren gekomen. En reken erop hoor, als je dat te horen krijgt terwijl je vastzit, in de gevangenis zit. Dat doet je goed. Dat geeft je moed. Dat geeft je kracht. Je kunt beter horen van de liefde die er is tot de Heer Jezus Christus en tot alle medegelovigen, dan dat je hoort van herrie en ruzie en gekissebis en verwijt. En dat is dan ook de bede die Paulus plaatst, dat hun gemeenschap in het geloof zich ook krachtig openbaart. Soms wordt het je wel eens gevraagd, hè? Geloof je? Jawel. Nou, waar blijkt dat dan uit? Ja, ik bid soms. Maar verder weet ik het niet. Hoor je tot de gemeente? Jawel. Wat blijkt dat dan uit? Komt dat ook bij ons krachtig naar buiten? Er wordt hier een explosief woord gebruikt. En met andere woorden, wordt dat gezien? Of houden we het heerlijk binnen de beschermende muren van de kerk onder ons? Binnenskamers. En daar heeft een ander toch niks mee te maken, zeggen we dan. Ik geloof nooit dat Paulus daar blij mee geweest zou zijn. En blij zou zijn van geworden in de gevangenis. Niet voor niets gebruikt hij daarom ook hier het woord openbaren. Men komt ermee naar buiten, ongeacht de situatie. En ook al zit Paulus juist vanwege het feit dat hij zo explosief bezig geweest is rondom die ene naam van Jezus Christus en het uitkomen voor hem en het brengen van het evangelie, ook al zit hij daarvoor binnen in de gevangenis, hij moedigt aan om dat toch vooral wel te blijven doen naar buiten. Explosief, laat het maar knallen. Zou hij gezegd hebben vandaag de dag. Want we hebben toch geen geheimen? Nee, we hebben een geheimenis. Iets wat we niet verklaren kunnen. Jezus Christus, gegeven, ontvangen, gestorven, maar ook weer opgestaan. Ik snap het niet hoe het gegaan en hoe het gedaan is. Een geheimenis, maar daar maak ik geen geheim van. Ook al kan ik het niet begrijpen, niet in de vingers krijgen. Het is gegeven. Het is een geschenk. Om door te geven, uit te dragen. Openbaren. Een levende heiland, Jezus Christus, die het waard is om geloofd en geliefd te worden. En dan komt het. Heeft Paulus eerst gezegd wat hij gehoord heeft over de liefde van Filemon? En heeft hij daarna opgemerkt dat die onderlinge gemeenschap meer en meer naar buiten mag treden en niet moet zijn als een slak die zich veilig weet in zijn huisje? Dan gaat hij over naar vers 7, onze tekst eigenlijk voor vanmorgen, om te zeggen wat hij en Timotheus beleven aan de liefde die Filemon aan de dag legt. Beleven. Dat is een heel typisch woord. Ik weet niet, ik kan dat niet voor u invullen. Ik weet niet wat jij daarbij meemaakt als je dat woord leest of hoort. Beleven. Je maakt het wel mee. Je komt ergens. Je kijkt even in het rond en je hebt het gelijk al gezien. Hier valt niks te beleven. Dat is dan je slotsom en dan hou je het ook gauw voor gezien. Dan ben je ook gauw weer weg. En dan ga je op naar de volgende gelegenheid. In de hoop dat daar wel iets te beleven valt, want hier valt niks te beleven. Beleven betekent dan, je hebt zo je eigen idee, je eigen verwachting waar het allemaal aan moet voldoen. En je denkt misschien iets aan te treffen, je had iets gehoopt. En dat moet vervuld worden. En als dat niet het geval is, ja, dan valt er niks te beleven. Het raakt je dan niet. Het boeit je niet. En toch zeggen de jongelui dan boeiend, maar ze bedoelen juist niet boeiend. Klaar ben je dan, punt uit, conclusie is getrokken, dat heb ik eraan. Nee, misschien moet je het als het gaat om beleven, het ook eens omdraaien. Wat geef ik eraan, wat heb ik er voor over, hoe geef ik mezelf eraan? Niks te beleven, dat is zo gemakkelijk een uiterst negatieve en ook egoïstische insteek. En lees daarom eens goed wat Paulus hier schrijft in Filemon 1 vers 7. Dat gaat dieper. Dat gaat verder. Dat is niet even dat hij om zich heen heeft gekeken en heeft het wel bekeken. Nee. Boeiend. echt boeiend. Hij weet zich betrokken op. Hij weet zich geraakt door. Hij weet zich erbij. Ook al is de afstand tussen hem en Filemon en zijn huis, ik weet niet hoeveel kilometers groot, maar hij is erbij. En dan raakt het hem ook. Als er niks te beleven valt en wij bekijken het wel, ja, dat is gauw gebeurd. Dat is vaak een oppervlakkig gebeuren. Maar hier, het heeft te maken met blij zijn met de blijden en bedroefd zijn met de bedroefden. Het heeft te maken met meeleven met elkaar. En hij beschrijft dat ook heel fijntjes. De heiligen die zijn innerlijk verkwikt door jou, broeder. Als je die woorden weegt en leest, stuk voor stuk, dan gaat dat echt diep, zoals Filemon dit meegedeeld krijgt. Dat gaat nog dieper dan dat het je in het hart raakt. Want in feite heeft Paulus het hier dan over de ingewanden. Ingewanden, daar zit je ontferming volgens de Oosterling. Daar zit je bewogenheid, het meeleven. Je geraakt, je getroffen worden. Ik heb dat al eens meer gezegd. Wij zeggen toch ook van, oh, ik krijg de buikpijn van. Mijn maag keert zich om als ik er naar kijk. Nou, dat is dat innerlijke geraakt zijn. Maar ook liefde, verbondenheid en ook onrust en ook bezorgdheid. Die hebben daar hun plaats in je ingewanden. En dan gaat het er hier bij Paulus om dat hij schrijft om een spontaan reageren op de daden, op de dingen, op de woorden die de mensen daar rondom Filemon en Filemon zelf gezegd hebben, gedaan hebben. Dat heeft hij niet maar even bekeken van, oh, dat is toch niks, streepte door, onvoldoende. Nee, hij laat het bij zich binnenkomen, zodat het hem treft. Het is geen ogenblik, even ernaar gekeken hebben. Het is een geraakt zijn. Totaal. En dan is het zo mooi dat hij hier dat woord verkwikt gebruikt. Dan denken wij misschien wel aan een energiedrankje of zo bij het warme weer. Of een lekkere frisse cola of ik weet niet wat u drinkt. Dan word je ook door verkwikt, maar... Maar letterlijk betekent dat woord dat Paulus hier gebruikt, dat je tot rust gebracht wordt. Hoe dan? Nou, door de liefde. Door liefde hebben. Door die liefde is er blijkbaar onrust, onrustigheid weggenomen bij die anderen. Ze zijn verkwikt. Het liefhebben, niet tenminste houdbaar tot, maar voortdurend heeft hen veiligheid, zekerheid gegeven. En hoe ze dat precies gedaan hebben, het staat hier niet verwoord in deze brief. Maar dat ze Filemons medegelovigen geraakt hebben, is duidelijk. Besef je wat aandacht voor de enkeling, omzien naar de ander, wat dat voor een impact heeft, zo zeggen we dat tegenwoordig. Wat dat teweeg brengt bij anderen. Hoe ze geraakt worden. En ik wil niet negatief doen, maar de tegenhanger, hè, liefdeloosheid, wat dat teweeg brengt in een gemeente. Wat dat voor opschudding en onrust brengt. Hoe vernietigend dat te werk gaat. In relaties, in allerlei verbanden. En ook het laatste woord van de zin. Broeder, is met volle nadruk neergeschreven. Ik weet niet hoe dik de pen geweest is van Paulus, maar het kan best zijn dat hij er nog een keer overheen gegaan is met de inkt, om dat als het ware te onderstrepen. Broeder, Met andere woorden, joh, er is iets tussen ons. Om Jezus wil, heb ik je lief. Mag je er zijn? Maar ga ik je ook wat vertellen? Broeder, weet je wat jouw liefde betekent voor medebroeders en zusters? En wat ze voor mij betekent? Valt er iets te beleven in een christelijke gemeente, zegt u? Nou, vreugde en troost aan elkaar, bemoediging. Ik vind dit zulke treffende woorden, hè? En daarmee bedoel ik, ze raken je. Vreugde, dat is niet even een binnenpretje of een loddetje. En dan gaan we weer verder. Nee, Paulus gebruikt deze woorden om te onderstrepen hoe het in de christelijke gemeente hoort te zijn. Dat is een van onze ingrediënten. Hoort bij ons. Er zijn voor elkaar. Belangeloos. Ik ben er niet voor mezelf alleen. Egoïstisch. Maar juist voor die ander. Aandacht voor de enkeling. Mensen worden hier verkwikt. Mensen worden tot rust gebracht. Ze kunnen weer opademen. En ik onderstreep het nog een keer. Het gaat hier niet even om een kick. En ik bedoel dat niet spottend. Maar we gaan hier van kick tot kick steeds voort. Maar verkwikt. En dan biedt nota bene dat gebeuren aan Paulus en Timotheus vreugde en troost. Het maakt hen blij, gerust. Het bemoedigt hen in de bak. In de gevangenis. En ze hebben dat alleen maar van horen zeggen. Ze hebben het niet eens meegemaakt zelf, beleefd zelf, niet eens geproefd zelf, maar van horen zeggen alleen al. En dan kunnen zij verder mee in hun hoogst persoonlijke situatie, zelfs in de gevangenis. Want wat schrijft Paulus ook alweer? Er is toch geen mens, dacht ik, die leeft voor zichzelf. Er is toch ook geen mens, dacht ik, die sterft voor zichzelf. U, jij, ik, we weten beter. Maar dat vraagt dan wel keuzes van ons. Keuzes wat tijd betreft, wat prioriteit betreft, wat dienen betreft, wat liefhebben betreft. Zeker wanneer je van Christus bent. Wanneer je in hem en uit hem je vreugde en je troost ook mag putten. En dat je omwille van zijn liefde en door het geloof in hem verworteld vast mag zitten. Dan komt dat eruit hoor, vroeg of laat. Kijk, en dan kun je zeggen aan het begin van deze brief. Ja, Paulus is aan het voorkoken. Paulus is die Filemon een beetje aan het ontdooien, want er komt nog wat tegen het eind van de brief. En dat ziet hij maar graag gedaan. Ja, oké. Maar dit is niet alleen tactiek hoor. Dacht het niet. Want de liefde waarmee God in Jezus Christus deze wereld heeft lief gehad. Als dat niet je bron en je norm is in je leven van elke dag naar elk ander toe. Met aandacht voor de enkeling bij voortduur. Als dat niet je bron en je norm is. Ach, wat doe ik dan nog hier? Wat beleven we dan nog aan elkaar? Wat beleef je dan nog aan Gods liefde? Voor jou, voor mij, voor u. Blijdschap en troost. Laat het daarom waar zijn, gemeente, ook in ons midden. Wat een belevenis is dat. Vanuit de liefde waarmee God heeft lief gehad. Elk ander lief te hebben tot eer van God, tot opbouw van elkaar. Dat mensen in Gods naam en om Jezus wil verder kijken dan zichzelf. En zo ook anderen toekomst geven. Dat oogst respect, liefde. Amen. Psalm 133 hebben we in deze weken wel vaker gezongen, maar ik denk dat niet vaak genoeg kan. En daarom doen we het ook nu weer. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen en dochters van hetzelfde huis als broeders en zusters samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, onbegrijpelijk dat u zo lief de wereld hebt gehad. En wat mogen we daar een vreugde en een troost aan beleven. Maar ook om dat niet als een binnenpretje te bewaren, maar uit te dragen naar anderen toe. Om zo elk ander op het oog te hebben, te boeien voor het werk van de Heere Jezus Christus. We danken u dat we in een vrij land leven, waar dat kan en mag, soms ook met moeite, maar we worden niet vervolgd, naar het leven gestaan of gedood, zoals we ook horen. Heere God, we bidden u, geef dat we daarom ook explosief naar buiten treden en het laten horen, het laten merken wat ons boeit en bezighoudt en wat er inderdaad te beleven valt aan de levende Heere Jezus Christus. Heere God, help ons om daar de moed voor te hebben en de goede toonhoogte voor aan te slaan en de goede momenten te baat te nemen. We bidden u, Heere God, vergeef ons al die keren dat we verstek lieten gaan en achteraf moesten zeggen of denken, had ik maar dit of had ik maar dat gedaan. Vaak zien we eerlijk gezegd meer op onszelf. En daar redden we het niet mee. Ziende op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, valt er alles te beleven. Elke dag weer opnieuw. In vreugde en voorspoed. Maar ook betwijfel en angst en tegenspoed. Draag ons, o God, van dag tot dag ook verder. Houd en neem ons in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen. En tegelijkertijd mogen we dat een ander niet misgunnen. Maar gunnen we het ook. Want genade en levend van die genade maakt ons ook uitdelers en uitdragers en uitkramers van die geweldige heerlijkheid. Dat geweldige werk van uw Zoon voor ons. Heren, we danken u dat we er al van mochten zingen en lezen en horen en orgels spelen. En geef dat we daardoor ook bemoedigd verder kunnen. We bidden u, breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. Zegen dominee Wijnhorst die dan het woord hoopt te bedienen. We bidden u, o God, wil zo een ieder nabij zijn, ook in zorg en ziekte. We denken aan de ernstig zieke thuis. Gedenk meneer Geurts. Gedenk meneer Van Lavieren. Gedenk mevrouw Vintelman. Wees ook met Johan van de Welvaart, Johan Welvaart. Die zo plotseling opgenomen werd in het ziekenhuis en geopereerd. We bidden u voor Dirk van Inge. We bidden u voor allen die ziek zijn thuis, chronisch ziek. Mensen die leven met een handicap, geef dat we ze niet vergeten. En we dragen hen allen aan u op. U die de hemelse heelmeester bent, ontfermt u zich over hen, jong en oud. We bidden u voor de collecte die we straks mogen hebben voor het gehandicapte werk wat plaatsvindt in Veenendaal. Ook onder anders begaafden om hen op de hoogte te brengen en te houden van het geweldige werk van de Heer Jezus Christus. En dat dat ook steeds weer vol blijdschap en met bemoediging en troost mag gebeuren. We dragen aan u op onze koningin Maxima, die gisteren haar verjaardag mocht vieren. Geef haar een goed levensjaar. Te midden van allen die haar lief zijn, maar bovenal onder uw zegen, als de koning der koningen. We dragen aan u op degene die midden in hun eindexamen zit. En niet alleen vanwege het weer, maar dat is altijd best zweten. Maar geef dat hun inspanning bekroond mag worden, omdat ze hun best deden in afhankelijkheid van u. We bidden u voor de verkiezingen die er zijn in de loop van de week. Geef dat we ook als christenen onze stem kenbaar zullen maken. Ook al staan deze zaken misschien wat verder van ons vandaan, we hebben onze verantwoordelijkheid. Ook naar u toe. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld en al het verdriet wat er is, alle pijn die mensen elkaar aandoen in het groot of in het klein, daar waar oorlog is, mensen leven met angst en beven en niet weten hoe de dag van morgen eruit ziet. Geef vrede, o God, die vrede die u bedoelt. En in het groot, en in het klein, en dichtbij, en ver weg, en alles daartussenin. Mogen we zo elkaar aan u opdragen en wil ons horen, enkel uit genade, om Jezus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven en dat kan in 3 rondgangen. De eerste is bestemd voor samengeloven in Veenendaal, een stichting die zich bezighoudt met werk onder verstandelijk gehandicapten, anders begaafden, om hen ook catechese te geven. Tweede rondgang is voor de Broederskerk Rentmeesters en het werk wat ze doen. Derde is voor het onderhoud van de begraafplaats. De vakantie Bijbelweek vraagt ook uw aandacht en voorbeden, maar ook uw meeleven in het niet voorbijlopen aan de bussen die bij de uitgang geplaatst zijn, aanbevolen. Daarna willen wij zingen van op toonhoogte 114. Geest van Heer boven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wat kan ons schaden, wat van u scheiden? Op toonhoogte 114. Gemeente, ik zou nog willen herinneren, vat post. Er ligt post voor u om uit te dragen in het kader van de rommelmarkt. Vergeet het niet. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.